onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij het eerste vers van Psalm 70. Daal haastig ter verlossing neer, o God, en red mij uit gevaren. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 70ste psalm. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen wij het 10e vers van Psalm 147. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. En wat er verder volgt uit het 10e vers van Psalm 147, na voorlezing van de wet des Heren. Vervolgens wordt u gelezen uit de Handelingen der Apostelen, het 14e hoofdstuk. De versen 8 tot en met 18. We noemden u Handelingen 14, de versen 8 tot en met 18.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En een zeker man te Lystre zat onmachtig aan de voeten, kreupel zijnde van zijner moeders lijf, die nooit had gewandeld. Deze hoorde Paulus spreken, welke de ogen op hem houdende en ziende dat hij geloof had om gezond te worden, zeide met grote stem: sta recht op uw voeten. En hij sprong op en wandelde. En de scharen, ziende hetgeen Paulus gedaan had, verhieven hun stem en zeiden in het Lycaonisch: de goden zijn de mensen gelijk geworden en tot ons nedergekomen. En zij noemden Barnabas Jupiter en Paulus Mercurius, omdat hij het woord voerde. En de priester van Jupiter, die voor hun stad was, als hij ossen en kransen aan de voorpoorten gebracht had, wilde hij offeren met de scharen. Maar de apostelen Barnabas en Paulus, dat horende, scheurden hun klederen en sprongen onder de scharen, roepende en zeggende: mannen, waarom doet gij deze dingen? Wij zijn ook mensen van gelijke bewegingen als gij en verkondigen u lieden dat gij u zoudt van deze ijdele dingen bekeren tot de levende God die gemaakt heeft den hemel en de aarde en de zee en al hetgeen in dezelve is, welke in het verleden tijden al de heidenen heeft laten wandelen in hun wegen, hoewel hij nochtans zichzelf niet onbetuigd gelaten heeft, goeddoende van de hemel, ons regen en vruchtbare tijden gevende, vervullende onze harten met spijze en vrolijkheid. En dit zeggende, wederhielden zij nauwelijks de scharen, dat zij hun niet offerden.
De tekst voor vanmorgen is het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. Zingen wij van Psalm 147, het vierde vers, zingt beurtelings en dankt de Heere, zingt psalmen, onze God ter ere. En het vijfde vers: God wil al het feest tijd spijzen laven, hij hoort de stem der jonge raven. De versen 4 en 5 van Psalm 147. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, er rees verzet tegen de prediking van Paulus en Barnabas in Iconium. Dat deed hen besluiten, nadat ze alles overlegd hadden en ongetwijfeld voorgelegd in het gebed aan de Heere, om naar Lycaonie te gaan. Dus het verzet en de vijandschap die rees, werkte juist eraan mee om het evangelie, om het woord van God, ook op andere plaatsen te doen klinken. En ook in die plaatsen in Lycaonie heeft dat woord geklonken en heeft dat woord ook weerklank gevonden. De Heere wil immers gebruik maken van de prediking van zijn woord. We lezen van die zegen in Handelingen 16 vers 2. Daar wordt gesproken over de broederen te Lystre en Iconium. Dus ook te Lystre. Daar heeft de Heere ook vrucht gegeven op de verkondiging van het woord. Als we in de kerk zijn geweest, geliefde gemeente, dan krijgen we huiswerk mee. Huiswerk? Ja. Dan moeten we eens eerlijk nagaan of het woord wat wij gehoord hebben en ook vandaag mogen horen, vrucht heeft afgeworpen. Is daar een ommekeer gekomen? We staan door eigen schuld van nature met ons gezicht naar de duivel toe. Dat is de werkelijkheid. We zijn van onszelf afgodendienaren. En nu keert de Heere dat om. En hij keert zondaren naar zichzelf toe. De rug naar de duivel en het aangezicht naar God, om het in alle dingen van de enige waarachtige God te verwachten. Dat is gebeurd in Iconium, dat heeft plaatsgevonden in Lystre. We schrijven boven onze tekst: het werk van God te Lystre. Met de hulp des Heren onder inwachting van zijn zegen staan we stil bij drie gedachten. In de eerste plaats een groot wonder. Ten tweede een grote dwaasheid. En ten derde een grote ijver. Het werk van God te Lystre, in de eerste plaats een groot wonder, ten tweede een grote dwaasheid en ten derde een grote ijver. We lezen in vers 8, een zeker man te Lystre, zijn naam wordt niet genoemd. Dat is ook eigenlijk niet zo belangrijk. Het gaat om het wonder dat de Heere met die man heeft gedaan. Dat brengt tot de vraag: is er aan mij, aan u, aan jullie een wonder gebeurd? Wat bedoelt u, dominee? Ik bedoel het wonder van de wedergeboorte. Dat werkt de Heere door de prediking. Het wonder van de bekering. Het werk van God in het hart. Die omkeer waar ik net iets van zei. Het wonder van het ware zaligmakende geloof om niet alleen te zien in eigen harde zondigheid en de verdorvenheid en niet alleen te beleven dat de Heere rechtvaardig is, maar ook dat hij barmhartig is in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Wie naar hem mag opzien, vanuit de diepte van zonde, verdorvenheid en verlorenheid, en het van hem mag verwachten, zal daar nooit beschaamd mee uitkomen. Het alleen verwachten van zijn borgwerk, niet van je eigen inspanningen en goede werken, dat vinden we echt niet alleen te Rome in de Roomse kerk, maar dat vinden we ook in reformatorische mensen die het van zichzelf verwachten. Die denken zelf nog heel wat bij te kunnen brengen om zalig te worden. De Heere snijdt dat af. Opdat er plaats komt en al meer komt voor het werk van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, de enige naam gegeven tot zaligheid. Een zeker man te Lystre, onmachtig aan de voeten verlamd, hij kon niet lopen. Kreupel zijnde van zijn moeders lijf, die nooit had gewandeld. Dat is dus niet gebeurd op latere leeftijd dat hij niet meer kon lopen, maar direct al vanaf zijn geboorte. Het is een wonder, geliefde gemeente, als er gezonde kinderen geboren mogen worden. En als die kinderen zich ontwikkelen, als ze hun lichaamsdelen gaan gebruiken, de eerste stapjes mogen zetten, later goed kunnen lopen. Dat is een wonder. Zien we het ook zo? En als het niet zo is, wel, dan mogen we het ook bij de Heere zoeken. En moeten we het ook alleen bij hem zoeken. En dan hoop ik met heel mijn hart dat u het dan niet alleen zoekt wat het lichaam betreft bij de Heere, maar ook en juist en vooral wat de ziel aangaat. Want als God genade schenkt, al kun je nog zo weinig met je lichaam, al kun je ook misschien niet zo goed denken als anderen, dan komt het echt helemaal goed. En daarom, geliefde ouders, draag uw gezonde kinderen, maar ook kinderen die wat of heel veel mankeren, veel aan de Heere op. De Heere wil gebeden zijn. En op het gebed wil hij wonderen doen. Vanaf de geboorte verlamd. Ik ga nog iets verder terug, geliefde gemeente. Wanneer we nou denken aan onszelf, dan zijn we niet alleen zondaren als we geboren worden, maar we zijn al doortrokken van het kwaad vanaf het eerste moment van het leven in de moederschoot. In zonde ontvangen en geboren. En als we ons ontwikkelen mogen, dan gaan we kijken met onze ogen naar zondige dingen. We gaan luisteren met onze oren naar klanken die niet deugen en woorden die niet goed zijn in de ogen van God. We gaan onze handen gebruiken om kwaad te doen. Onze voeten misbruiken om te gaan naar plaatsen waar we God niet kunnen ontmoeten. Was dat gisteravond ook zo? Ik herhaal het nog maar eens. Op Urk een wijdverbreid kwaad toch? En tegen algemene zonde moet je toch meer dan eens waarschuwen. Doet u het ook, geliefde ouders? En bid u voor uw kinderen. Bid u ook voor hen als ze niet naar die plaatsen toe gaan. Bid u voor hen dat ze op die plaats waar het woord wordt verkondigd gezegend mogen worden. Dat het woord van God vrucht afwerpt. Als dat gebeurt, leert de Heere in zijn wegen te wandelen. Leert hij te leven, te denken en te spreken naar zijn woord en wil. En dat is nodig. Daar heeft God recht op. En als dat niet gekend wordt, is dat een zeker bewijs dat er in het hart niets is gebeurd. Dat we nog leven naar eigen inzichten en wandelen op eigen zondige wegen. Wat een wonder, de Heere te mogen vrezen, hem te mogen dienen. En hij wil dat werken. Hij doet wonderen tot eer van zijn naam. Hij breidt zijn koninkrijk uit, ook nog in deze tijd. En die verlamde man daar in Lystra hoorde Paulus spreken. Niet zomaar één keertje. Uit de grondtekst blijkt dat hij een en al oor was telkens opnieuw als Paulus het woord verkondigde. Raken we gewend aan de prediking, geliefde gemeente? Raken we soms gewend aan het voorlezen van de wet? Doet het ons niets? Zeggen we misschien, we gaan de kerk uit zoals we erin gekomen zijn, maar het is niet waar hoor. Dan heb je de duivel zijn werk laten doen. Die pikt het zaad van het woord weg. En die blaast gedachten in aan allerlei zaken, opdat u niet echt zou luisteren naar de prediking. En het is toch nodig. In de achterliggende week, de Pastekamp, wat zijn lichaam betreft, aan de schoot der aarde toebetrouwd. Wie zal de volgende zijn? Kan ook als je jong bent. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Stel dat ene nodige toch niet uit, geliefde gemeente. Deze hoorde Paulus spreken. Ja, de Heere gaf hem oren om te horen. We hebben ook oren gekregen om te horen. Heeft ons hart ook al oren gekregen om het woord van God te horen? Wij luisteren van onszelf naar de duivel. Dat is de werkelijkheid. Maar God opent de oren om naar zijn woord te gaan horen. Deze hoorde Paulus spreken. En ongetwijfeld heeft Paulus verkondigd wie God is. Wie de mens was. Wie de mens is door eigen schuld. En wie de mens wordt door genade. Alleen op grond van het werk van Christus. En de wonderen die de Heere doet, zullen doorgeklonken hebben in de prediking van Paulus. En deze verlamde man, hij hoorde. En dan staat er van Paulus, welke de ogen op hem houdende, Dus hij keek naar die verlamde man en ziende dat hij geloof had om gezond te worden. Die man geloofde in de almacht van God. Geloven we dat ook? Geloven we dat God operaties, middelen, behandelingen kan zegenen? Geloven we dat God dode zondaren levend kan maken? Voor de Heer is immers niets te wonderlijk. Geloof in de almacht, in de ontferming, in de goedertierenheid van God. Geloof om gezond te worden, om genezen te worden. En dat zullen al Gods kinderen eenmaal ten volle zijn. Volmaakt genezen. Weten jullie toch, jongens en meisjes, wat de wonderen in de Bijbel betekenen? Die wonderen betekenen dat er eenmaal geen enkel gevolg meer zal zijn van de zonde in lichaam en ziel bij al Gods kinderen. Geen ooggebrek, geen verlamming, geen zwakte, geen ziekte, geen verstoring van ons denken, maar eeuwig en volmaakt leven naar ziel en lichaam tot eer van God. Dat zal de werkelijkheid worden, verworven door Jezus Christus, die geoordeeld werd alsof hij altijd zijn ogen, zijn oren, zijn handen, zijn voeten, ja, heel zijn lichaam en ziel in dienst had gesteld van de vorst der duisternis. Geoordeeld, de straf van God gedragen, gewillig voor vijanden, opdat vijanden met God verzoend zouden worden, om vergeving te verwerven, om het recht op het eeuwige leven te verdienen. Geloof om gezond te worden. En de Heilige Geest heeft Paulus dat duidelijk gemaakt. En dan gaat Paulus tot hem spreken. Zeide met grote stem. Dus alle mensen die daarbij waren konden het horen wat er gebeuren zou. Sta recht op uw voeten. En hij sprong op en wandelde. Wij hebben vaak revalidatie nodig als we ernstig ziek zijn geweest of oud geworden zijn en ziek geworden zijn. Revalidatie. Maar deze man niet. Hij sprong op en wandelde. Dat wandelen, dat bleef. Dat blijkt uit de oorspronkelijke taal. Niet maar voor een ogenblik, maar blijvend. Daar ligt ook een rijke prediking in. Als God dat geestelijk doet. Als die dode zondaar gaat zien, gaat horen, gaat lopen, gaat spreken, gaat handelen tot eer van God. Dan blijft dat. Dan gaat de Heere door met zijn werk en zeker dat oude, dat zondige bestaan, dat vlees van binnen blijft ook. Maar het kan nooit meer dat nieuwe leven uitwerpen. Hoe zwaar de strijd ook kan zijn tussen de oude en de nieuwe mens. Dat nieuwe zal door God overwinnen. Eenmaal volmaakt. Om dan volkomen te handelen, te spreken, te denken, te zingen, te zien, te horen, tot eer van God. Tot in eeuwigheid. het wonder plaatsgevonden in Lystra. En dan komt er een grote dwaasheid. De tweede gedachte. En de scharen, ziende hetgeen Paulus gedaan had. Die man had nog nooit gelopen, maar nu sprong die op en hij wandelde net als iedereen. Hoefde dus niet te oefenen wat ik al zei. En de mensen die zien dat, en dan verheffen ze hun stem. Ze spreken luid en zeiden in het Lycaonisch, dus niet in het Grieks, maar in de eigen volkstaal, de goden zijn de mensen gelijk geworden en tot ons nedergekomen. In die heidense afgodendienst geloofde men dat de goden op de aarde, de afgoden op de aarde konden komen. En dat was ook al eens gebeurd in Lystra. Dat wisten ze uit de geschiedenis. Dat verhaal ging rond. Dat er twee afgoden als mensen verkleed en vermomd in Lystra waren gekomen. En ze zochten onderdak, maar nergens kregen ze onderdak behalve bij twee heel eenvoudige arme mensen. Een herders-echtpaar. En wat was er toen gebeurd? Wel, dat afgodische verhaal zegt ons dan dat al de inwoners van Lystra bij een ramp zijn omgekomen, behalve dat oude, arme herders-echtpaar. En nu denken ze daar, dat moet geen tweede keer gebeuren. Nu zijn opnieuw de afgoden tot ons gekomen, want dat blijkt uit dat wonder. En hoort u maar wat er staat in vers 12. Ze noemden Barnabas Jupiter en Paulus Mercurius, omdat hij het woord voor de Jupiter was, de opperafgod. En die opperafgod was zo hoog en zo verheven, dat hij zelf niet sprak, maar een woordvoerder gebruikte. Jupiter gebruikte Mercurius als woordvoerder. Dus eigenlijk wordt Barnabas als de hoogste gezien en Paulus als de knecht van die opperafgod. En de priester van Jupiter, die voor hun stad was, dus de hoofdpriester uit die stad, als hij ossen en kransen aan de voorpoorten gebracht had, wilde hij offeren met de scharen. Ossen offeren. Ter ere van Barnabas en Paulus. Ze dachten dat opnieuw de afgoden onder hen waren neergedaald. Wat een grote dwaasheid. Maar wij zijn van onszelf echt niet wijzer dan deze mensen. Ook al geloven wij niet in het bestaan van die afgoden die hier getekend worden. We zijn wel afgodendienaren. We zoeken het echt niet bij God uit en van onszelf. We beogen eigen eer en roem. Paulus en Barnabas. Men wilde hen vereren als afgoden. Dat is ook van de duivel. Niet alleen maar de vervolging, maar ook als mensen op een voetstuk gezet worden, dat kan vandaag ook, dat we predikers, ambtsdragers of kinderen van God die veel van de Here geleerd hebben, op een voetstuk plaatsen. En hen gaan vereren, dat is mis. Wordt vaak gezegd bij de intree van een predikant. Draag hem niet op de handen, maar op uw knieën. Mag ik dat eens vragen, geliefde gemeente? Bid u voor de predikers. Bid u voor de ambtsdragers. Want dat wil de Heere. En op het gebed wil hij de ambtelijke arbeid tot zegen stellen. We moeten nooit eindigen in de mens. En het is gevaarlijk als mensen, predikers, ambtsdragers, kinderen van God, gaan bewieroken. Hoogmoed leeft in ieders hart. Bij mij, bij de ouderlingen, bij de diakenen, bij kinderen van God. En aan die hoogmoed moeten we nooit voedsel geven. De Heere weet trouwens die hoogmoed ook te verminderen, te bedwingen, ten onder te brengen. Denk maar eens aan Paulus. Had last van die doren in zijn vlees, de vuistslagen van de duivel, opdat hij zich niet zou verheffen. Dus we krijgen best wel eens wat hoor, om vernederd te worden, opdat God de eer zou ontvangen. Een grote dwaasheid. En als we onszelf beogen, als wij zelf voornaam willen zijn, de beste willen zijn, de beroemdste willen zijn, als we graag zien dat anderen tegen ons opzien, dan vereren we de afgod van het eigen ik. Dan is het ook mis. En Paulus en Barnabas die denken niet, laat die mensen hun gang nou maar gaan. Want als ze ons offeren, dan zullen we zeker niet vervolgd worden. En dan kunnen we des te gemakkelijker het woord van God uitdragen, niets daarvan. Het woord van God heeft geen afgodische verering nodig tot verbreiding van de inhoud van dat woord. Echt niet. De Heere laat zijn woord op een zuivere manier uitdragen. Alle afgoderij wordt door God veroordeeld. En Paulus en Barnabas, zij zijn bezet met een grote ijver. Dat is de derde zaak, hoort u maar. En zeggende, mannen, waarom doet gij deze dingen? Toen Paulus en Barnabas hoorden en begrepen wat ze wilden gaan doen, die ossenslachten versierd met die kransen, dat gaf droefheid in hun hart. Ze scheurden hun klederen, sprongen op onder de scharen roepende, waarom doet gij deze dingen? Droefheid over afgoderij. Dat is een wonder. Als een predikant, een ambtsdrager, een kind van God, bedroefd is als hij ergens de eer van krijgt waar God de eer van moet krijgen. Petrus heeft nog nooit één zondaar bekeerd. Ook ik niet. De ouderlingen niet. De diakenen niet. En welk kind van God u ook maar zou aanwijzen, nooit is een mens door een mens bekeerd. Echt niet. Ja, maar die 3000 op de Pinksterdag dan. Ja, dat heeft Petrus niet gedaan, jongens en meisjes. Dat heeft de Heere gedaan. Die heeft die zondaren in het hart geraakt. Petrus is er wel voor gebruikt, maar niet om daar de eer van te ontvangen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En het brengt juist tot aanbidding als je merken mag dat het woord van God, dat het bezoekwerk in de gemeente gezegend wordt. En als mensen, predikers of wie ook prijzen, moeten ze van zichzelf afwijzen. Dat deden Paulus en Barnabas ook. Wij zijn ook mensen van gelijke bewegingen als gij. En verkondigen ulieden dat gij u zoudt van deze ijdele dingen bekeren. Bekering van de afgodendienst. Bekering van al die verhalen die voor waar werden gehouden. Dat de afgoden als mensen onder de mensen waren gekomen. En dat die afgoden zo zouden kunnen oordelen over mensen die geen gastvrijheid verleenden. En zouden zegenen hen die dat wel zouden doen. Bekeert u daarvan. De afgoden zijn helemaal niets en wij zijn alleen maar mensen. Ijdele dingen, nietszeggende dingen. Dingen die brengen in de eeuwige rampzaligheid. Dat u zou bekeren van deze ijdele dingen tot de levende God. God leeft, eeuwig. En hij geeft het leven. Denk aan de schepping. God heeft de mens geschapen, de dieren ook geschapen, die gemaakt heeft de hemel en de aarde en de zee en al hetgeen in dezelfde is. Het leven komt bij God vandaan en de afgoden bestaan niet. Ook wij hebben ons leven gekregen van God. De een krijgt langer genadetijd dan de ander, dat is waar. Maar wat doen we nou met die genadetijd? Hoeveel tijd hebben we al misbruikt? Misbruikt tot eigen eer. Misbruikt in de afgodendienst. Wat een wonder als je de tijd echt goed mag leren gebruiken. Als we straks thuiskomen, en ook dat heb ik al meer gezegd, denken we dan nog wel na over de prediking? Lezen we het nog eens een keer door? Proberen we er met elkaar over te spreken? Op God te wijzen, die de levensvorst heeft gegeven, die zijn leven gaf om leven te verwerven voor mensen die niets anders dan de dood, ja de eeuwige dood, hebben verdiend. En dan gaat Paulus nog meer zeggen. Welke in de verleden tijden al de heidenen heeft laten wandelen in hun wegen. Die heidenen kenden God niet. Dat is aan de ene kant eigen schuld. Zondaar immers door eigen schuld. Aan de andere kant geldt het ook. Het woord van God was nog niet onder de heidenen verkondigd. En dat is de opdracht die de Heere Jezus aan zijn discipelen heeft gegeven. Ga dan heen, onderwijst al de volkeren. En zo mag nu uit de mond van Paulus het woord van God klinken in de oren in Lystra. Hoewel hij nochtans zichzelf niet onbetuigd gelaten heeft. Dus die heiden hebben wel wat van God gemerkt. En hoe komt het dat de almacht van God, de goedheid van God, de regen, de droogte, de vruchtbaarheid, hoe komt het dat ze God niet op de juiste manier gekend hebben? Omdat ze gevallen mensenkinderen zijn. Zondige mensenkinderen zijn. En daarom heeft de Heer dus een woord gegeven. Opdat dat woord verkondigd zou worden. Ze hebben gemerkt dat God er is. Daar staat immers goeddoende van de hemel ons regen en vruchtbare tijden gevende, vervullende onze harten met spijzen en vrolijkheid. Dus eten en drinken komt bij God vandaan. De regen komt bij God vandaan. Niet van de afgoden. mogen we het ook zo zien. Dat de regen, de vruchtbaarheid, dat ons eten en drinken bij God vandaan komt. En niet bij de afgoden vandaan. Want die afgoden zijn helemaal niets. De Heere alleen is het waard, gediend en gevreesd worden. Daarvan gaan we zingen. Tweede vers van Psalm 115. Nochtans is God het doel van onze lof. Tweede vers van Psalm 115. Grote ijver in het hart van Paulus en Barnabas voor de eer van God. Ze waren bijna niet in staat om dat offeren te voorkomen. We lezen dat in vers 18. En dit zeggende wederhielden zij nauwelijks de scharen dat zij hun niet offerde, nauwelijks. Maar de Heere bewerkte het, dat hun woord toch ingang vond. En dat dat offeren ter eer van Barnabas en Paulus geen werkelijkheid is geworden. Mensen mogen niet afgodisch vereerd worden. De Heere alleen komt de eer toe. De eer van de genezing. Ook de eer van de waarachtige bekering. Dat is het begin van de geestelijke genezing. Als God een mens omzet. Die mens die staat, zoals ik zei, met het gezicht naar de duivel toe, de rug naar God toe. Maar dan keert de Heere die mens om. Het aangezicht naar God en de rug naar de duivel. Dan word je de wereld niet moe, omdat die wereld tegenvalt. Maar je wordt de wereld moe omdat God zo oneindig goed en groot is. De teleurstellingen van het leven brengen niet zonder meer tot waarachtige bekering. Maar als God er in mij komt. En de tegenslagen heiligt aan het hart. En nu een vraag, geliefde gemeente. Hoeveel jaar leven we al voort naar eigen gedachten en naar eigen inzichten? Is het nog nooit gekomen tot de bekering van de ijdelheden van deze aarde, de afgodendienst van deze aarde, het eren van het eigen ik, tot het dienen van God? Om zijn goedheid te mogen zien. Want daar opent de Heere onze ogen voor. Ik hoorde eens een man zeggen die een mooi huis had, dat hebben deze twee handen verdiend. Zou je dat zo mogen zeggen, jongens en meisjes? Zou je dat nou echt zo mogen zeggen, dat die twee handen door het werk wat ze deden dat huis verdiend hebben? Nee toch? Van wie heeft de man die handen gekregen? En wie gaf aan die man kracht en inzicht om het werk met die handen te verrichten? Dat is toch de Heere alleen? Dan heeft God er toch recht op om gediend en gevreesd te worden. Bekering is nodig, zoals Paulus dat zei in vers 15. Dat gij u zoudt van deze ijdele dingen bekeren tot de levende God, de schepper van hemel en aarde, ook de schepper van de mens. En wij weten veel meer dan de heidenen zeker. Ook die heidenen hebben kunnen weten dat God er is. Denk maar aan datgene wat we lezen in Romeinen 1 vers 19. Overmits hetgeen van God kennelijk is, wat we van hem kunnen merken, in en openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Zijn wijsheid, zijn almacht schittert immers in de schepping. En daar voelen die heidenen ook wat van, maar ze misbruiken die kennis en ze maken afgoden. En nu weten wij dat God de schepper is van de zon, de maan, de sterren, van alles wat er is, ook van ons mensenkinderen. En we weten ook dat hij de herschepper is. Is dat niet rijk? Hij gebruikt de prediking van zijn woord om zondaren te vernieuwen. Dat is een blijde boodschap voor hen die bedroefd zijn over de zonde. Bedroefd vanwege hun eigen zonde. En dat staat in de Korinthebrief, de tweede brief van de apostel Paulus aan de Korinthe, 2 Korinthe 7 vers 10. Er staat die hele bekende tekst. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid der wereld werkt de dood. De droefheid naar God. Die komt bij God vandaan. De Heere laat zien dat we gezondigd hebben tegen de Schepper. De scheppingsvader onteren wij. En die droefheid is God ook aangenaam. Dat wil zeggen, hij ziet het graag dat zonden beweend worden. En die droefheid drijft ook uit naar God en verbindt aan God. Met het vertrouwen dat er alleen in Christus vergeving is en met de begeerte om in de wegen van God te wandelen. Weten we daar nu van? Die droefheid naar God. En dat woordje naar kun je ook zo vertalen in overeenstemming met de wil van God. De droefheid der wereld, ja. Dat is als je alleen maar teleurgesteld bent in de dingen van dit leven. De ene tegenslag naar de andere. En dan worden mensen het leven moe. En willen zichzelf van het leven beroven. Willen niet langer leven. Dit leven is geen leven meer. Laten we vragen daarvoor bewaard te mogen blijven. Ga er maar niet boven staan. Kan soms heel benauwd worden. Denk daar wel om. En dan wil de Heere gebeden zijn om bewaring. Maar die droefheid over de zonde naar God drijft uit naar God. Heere, gedenk mij. De voorbeelden worden genoemd bij deze tekst, de verloren zoon. Verloren door eigen schuld. Maar de Heere liet hem zien wat hij gedaan had. Dat laat de Heer ons ook horen. Horen we het ook met de oren van ons hart? Of leven we nog rustig voort met de gedachte, daar kan ik later nog wel eens over na gaan denken. Dat is gevaarlijk. Dat is goddeloos. Dat is dwaas. Want dan leggen we het woord van God naast ons neer. Droefheid. Ja, dat is toch wonderlijk. Weet u dat deze bedroefde zielen, deze bedroefde mensenkinderen, zalig worden gesproken? Zalig zijn die treuren. Want zij zullen vertroost worden. En hoe gaat de Heer dan troosten? Nee, niet met die droefheid hoor, daar kan je niet mee troosten. Maar de Heer gaat troosten met het werk van Christus. Er moet betaald worden voor die zonde die beweend wordt. Dat bindt de Heer op het hart. Dat is ook de leer die in de catechismus op grond van Gods woord naar voren komt. Er moet betaald worden. En je kunt zelf niet betalen. Maar God heeft voor betaling gezorgd in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Is dat geen rijke troost? Zalig zijn die treuren. Zij zullen vertroost worden. Vertroost met het lijden en sterven en met de gehoorzaamheid van Christus. En die zo treuren, zullen eenmaal eeuwig juichen. En daar zal God de eer van krijgen. De natuur leert ons dat niet. We lezen dat in de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. De paragrafen 4, 5 en 6. Ja, de mens ziet nog wel iets. Na de val is in de mens enig licht van de natuur overgebleven. Waardoor hij behoudt enige kennis van God. Die heidenen hadden dat ook. Daarom maakten ze die afgoden. Van de natuurlijke dingen. Het onderscheid tussen wat betamelijk en onbetamelijk is. Enige betrachting van de deugd en toch enige neiging te buigen onder uiterlijke tucht, maar brengt niet tot waarachtige bekering. Ook de wet op zichzelf brengt niet tot waarachtige bekering. En dan lees ik u voor wat er staat in hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 6. Hetgeen dan nog het licht der natuur, nog de wet doen kan, dat doet God. Door de kracht van de Heilige Geest en door het woord of de bediening der verzoening. Welk is het evangelie van de Messias, waardoor het God behaagd heeft de gelovige mensen zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament zalig te maken. Hier al een voorsmaak van de zaligheid. Ook droefheid, ik doe nog zoveel kwaad. Maar ook vreugde, vreugde niet alleen over datgene wat de Heere geeft in de natuur, maar ook wat hij geeft en werkt en in stand houdt in het hart. Dat staat ook in vers 17. Onze harten met spijzen en vrolijkheid vervuld. Niet alleen maar vrolijk over eten en drinken, tuurlijk. Ook dan dient de Heere gedankt te worden. Maar Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Die is de weg, de waarheid en het leven. Alleen in hem is ware troost te vinden en komt niet bij de mens vandaan. De Heere troost. Hij troost zelfs als een moeder niet kan troosten. Hij troost in het zielsverdriet. En eenmaal zal al dat verdriet voor eeuwig voorbij zijn. En zal God de eer van de zaligheid ontvangen. Ere zij God in de hoogste hemelen. Vrede op aarde. In de mensen een welbehagen door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons u te danken dat u het ons gaf hier bijeen te mogen zijn. Wilt u de naprediker zijn in het hart van uw woord? Vergeef wat zondig en gebrekkig was. Zegen ook het werk van de zondagschool. Breng vanmiddag weer bijeen dat ons hart en daaruit mag gaan. Dit smeken we uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we het tweede vers van Psalm 99. God die helpt in nood is in Sion groot. Tweede vers van Psalm 99. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.